Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe week BNR breekt. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de beerput van ellende die The Voice of Holland heet. Het Verenigd Koninkrijk dat een streep gaat zetten door veel van zijn coronawetgeving. En het is Blue Monday. Heb je daar al iets van gemerkt of vind je dat totale flauwekul? Zometeen gaan we erover praten vanaf 11:30. Doe ik met mijn panelleden. Het zijn vandaag Aline Danny Bell, voorzitter van FNV Jonge United. En Sharifa Zemouri, beleidsadviseur van DENK. En expert op het gebied van infectieziekten. Goedemorgen allebei.
Morgen.
Mooi in koor. We gaan zoals altijd beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de versoepelingen die niet gelden voor de cultuursector. Vrijdagavond vertelden premier Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dat winkels hun deuren voorlopig weer mogen openen, maar culturele instellingen zoals theaters en musea niet. Dit zei premier Mark Rutte.
Er zijn grote onzekerheden en daarom kan niet alles tegelijk open. En ik hoop dat daar begrip voor is. Zoals iedereen natuurlijk ook begrip heeft voor de ongelooflijk grote teleurstelling van de sectoren die nog niet opengaan. De horeca, de evenementensector en de culturele sector. Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden van sluiting en na al die moeite om veilig open te kunnen. Maar de optelsom van alle contacten in de samenleving bepaalt het risico. En daarom kan simpelweg niet alles tegelijk.
Aldus premier Mark Rutte. Ja, de cultuursector snapt er helemaal niks meer van. Rekent voor dat er 85.000 winkels zijn in ons land en slechts 450 musea. Dus hoe groot is het probleem? Ze bereiden nu een kort geding voor of een procedure bij de Raad van State, zegt Jan Zoet van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector tegen het Financiële Dagblad. En ons breekijzer deze ochtend is: het is niet uit te leggen dat de cultuursector dicht moet blijven. Wat vind jij? Zijn we het belang van cultuur voor ons algemeen welzijn, ons brede welzijn, structureel aan het onderschatten? Of moeten die musea misschien niet zo miepen en gewoon een beetje rustig wachten op hun beurt? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Je kan bellen om te reageren, dan kom je zo bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je wat mijn panelleden ervan vinden. Ik ga beginnen bij Andreas Bloem, directeur van het Groninger Museum. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, Rutte hoopt op uw begrip. Krijgt hij dat?
Nee. We hebben heel veel begrip getoond. Ik heb heel veel begrip ook voor maatregelen, voor mondkapjes, voor codes en al deze dingen. Maar het begrip, het is nu een beetje voorbij. Want alles kan open. Je kunt langs meubelwinkels en rotwimmen. De supermarkten sowieso, kappers prima, maar in musea zijn waarschijnlijk de meest veilige omgeving van allen.
Waarom denkt u dat?
Nou, we zijn goed geklimatiseerd. We hebben vaste routes. We hebben zelfs supposters die kijken dat het niet te druk wordt. Zou het echt te druk worden? Je moet je aanmelden. Hygiëne, maatregelen, geen garderobes, al deze dingen. Dus daar zijn we al in geoefend. Uit de eerdere lockdowns en de halve lockdowns.
Ja.
In
het lijstje van Rutte hoorde ik hem zeggen horeca, evenementen en de culturele sector. Klinkt ook niet alsof u ook in het vervolgrijtje helemaal vooraan staat waar hij aan denkt.
Ja, dat is natuurlijk als je ook omringende landen kijkt, waar begin je? Ik heb begrip ervoor dat misschien niet alles en tegelijkertijd kan. En je moet ook misschien voorkomen dat mensen in de discotheek op elkaar zitten. Dat snap ik. Maar theaters met beperkte toegang, musea waar je afstand houdt, stadions misschien ook, waar je in de open lucht bent. Ik denk dat daar wel meer had gekund.
Ja, nou, meneer Bloem blijft even bij ons. Ik kom zo bij u terug. Ik ga een rondje panel doen en even kijken bij onze bellers. En dan gaan we zo meteen nog eventjes ook die sector wat afpellen. Want ja, er zit misschien toch wel weer een groot verschil tussen een bioscoop en een museum. Maar daar gaan we het zo meteen even over hebben. Sharifa, onze breekijzer vandaag. Het is niet uit te leggen dat de cultuursector dicht moet blijven. Wat vind jij?
Ik ben het mee eens. Je kan het helemaal niet uitleggen.
Waarom niet? Rutte zegt er is gewoon geen ruimte voor, ja.
Op welke gronden baseert het kabinet zich dat de cultuursector niet veilig open kan? Ik heb in september 2020 Theater de Meervaart in Amsterdam geadviseerd over hoe ze veilig kunnen opengaan. En ze deden heel veel al super netjes. Ze hebben vaste zitplaatsen. Theater moet je van tevoren natuurlijk een kaartje kopen. Je krijgt een plek toegewezen. Je moet een mondkapje op. Het is supergoed geventileerd. Ze houden zich aan alle maatregelen. En als je in het theater zit, ben je stil en kijk je naar de show. Dus er zijn geen, bijna geen risicohandelingen. Hetzelfde geldt ook voor de bioscoop. Je gaat niet naar de bioscoop om drugs te gebruiken, te gaan feesten en schreeuwen, maar om rustig op je zitplek te zitten en naar een film te kijken. Theater is veel veiliger, de cultuursector is veel veiliger dan even naar Amsterdam Centraal Station gaan.
Ja. Hoe komt dat dan, denk je, toch dat zij nog dicht zijn nu? Zit er iets in de prioritering verkeerd, blijkbaar?
Als ik kijk naar de Nederlandse politiek en de trend, zie je altijd dat cultuur is dat pionnetje op het schaakbord. Hij sneuvelt als eerst.
Mm-hmm. Want we denken dat is leuk voor erbij. En nou ja, als het niet kan, dan... Ach,
inderdaad, heel veel die noemen het ook een linkse activiteit. En het is allemaal niet zo speciaal of bijzonder. Maar wat mensen missen, is dat een samenleving zonder cultuur is een arme samenleving.
Ja. Wat hou je dan over, is de vraag.
Exact. En als we dan prioriteit gaan geven aan een bouwmarkt of aan een woningcentrum, of bijvoorbeeld wat er toen afgelopen zomer werd gedaan met Dansen met Jansen, en je straft de cultuursector die eigenlijk super veilig is, veiliger dan met de tram of met de trein bijvoorbeeld van Amsterdam naar Eindhoven te gaan, dan heb je zeker je prioriteiten niet goed op orde. En dan maar dat is ook iets wat ik mis bij het kabinet. En dat is de risico assessment. Dat miste overal van welke sectoren zijn veilig.
Ja. Want die informatie is er überhaupt niet. Die is er gewoon niet. Er is niet een duidelijke afweging waarom nu wel kappers en nu niet musea. Ja, Rutte zegt het wel, maar hij onderbouwt
het niet. Ja, maar Rutte zegt zoveel.
Ja, oké, duidelijk. Alina?
Nou ja, het is niet te begrijpen. En ik ben zelf enorm musical fanaat. Hm. Dus ik heb ook tussen de zomer en de lockdown ook zoveel mogelijk musicals bezocht als ik kon. En eerlijk, ik voelde me ook veiliger in zo'n zaal. Want nou ja, soms zit de zaal ook gewoon niet vol. Mm-hmm. Zitten gewoon niet vol door corona. En je koopt een kaartje, je hebt een zitplek. Je moet afstand houden daar, dus heel veel ruimte om afstand te houden. Ik voel me veiliger dan in H&M als ik eventjes een
op een druk moment er doorheen sjouw met iedereen. Die.
Precies, en het klopt inderdaad. Die branche heeft enorm veel ook testevenementen gedaan. Ze hebben onderzoek gedaan, hoe kunnen we dit doen? Waarom zouden we niet de winkelstraat gewoon even op afspraak houden of op, weet ik veel, afhaal dat ze al deden?
Mm-hmm.
Voor die extra week, anderhalve week dat het is. En gooi de cultuursector open, zodat dat ook weer niet op omvallen staat. En ik heb heel veel hart. Ook voor de cultuursector. En ik hoop inderdaad dat ze ook snel weer open mogen. Want in zo'n museum, ik weet ook nog dat ik wel zeg maar in de coronatijd in een museum liep. En er waren 5 andere mensen in dat hele gebouw.
Ja.
En toch konden zij wel weer weer verdienen op zeg maar om weer door te leven.
Ja. Meneer Bluem, ik hoor Sharifa net zeggen. Cultuur dat is vaak iets wat een beetje achteraan komt te staan. En dat is leuk voor erbij, dat moeten we ook nog doen. Ervaart u dat ook zo? En ziet u ook dat daar in andere landen anders mee om wordt gegaan?
Ja, ik weiger eigenlijk te geloven dat het zo is, maar ik vrees dat het wel een beetje zo is. En wat onderschat wordt, even los van ben je cultuur-minded of niet, is ook de economische factor van cultuur. Dat is, jullie zijn business nieuwsradio, dus de cultuursector is een enorme economische factor. Het wordt enorm onderschat. Maar los daarvan, kijk, sportbeoefening is voor de gezondheid, maar cultuur is ook voor de geestelijke gezondheid. Dus we hebben een gezondheidscrisis. Die maken we alleen maar onnodig zwaarder door de cultuur zo in te perken.
Gij van onze luisteraars, ons breekijzer. Het is niet uit te leggen dat de cultuursector dicht moet blijven. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. En het langst hangt aan de telefoon Rinus van der Velde. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dag Rinus, zeg het maar.
Ja, ik was in eerste instantie was ik het eigenlijk altijd wel eens met die beperkingen en die lockdowns. Maar ik denk dat de regering nou een beetje chaos aan het creëren is. Want je stapt in de auto of in de trein en je gaat naar het buitenland en je gaat daar wel je dingetje doen.
Mm-hmm.
Dus ik ben het er nu niet meer mee eens. Ik ben gewoon, jongens, doe het op de juiste manier, gooi het op de juiste manier allemaal open. Dan kan alles weer een klein beetje opstarten. Ja, sorry, ik ben aan het tanken vandaag. En ook de economie die begint weer een beetje terug te draaien.
Ja.
Dit gaat niet werken zo.
Nee, duidelijk. Nou, jouw opmerking, gooi alles open. Wil ik nog even voorleggen aan mijn panelleden. Kijken hoe zij erover denken. Dank voor het bellen. Meneer Van der Geest, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, het is nu toch wel gebleken na 2 jaar dat het kabinet ook op alle fronten aan het falen is. In het begin kregen ze nog het gedeelte van het land mee met alle lockdowns, alle beperkingen. Maar nu we merken dat het coronavirus ook met een degeneratiefase aan de gang is, kan er dus niet anders besloten worden dan dat gewoon langzaam maar zeker alles open kan. En voornamelijk die cultuursector, dat zei een van de panelleden net ook al, die hebben de afgelopen 2 jaar al zoveel geïnvesteerd en gekeken wat wel en wat niet kan. Ik denk dat dat inderdaad een van de veiligste sectoren is die op dit moment in Nederland open kan. Want een gemiddelde supermarkt waar we lopen, daar lopen we met 200-300 mensen. En dat blijft gewoon, ondanks de grote piek van de pandemie, blijven die open. Ja, en als ik zie wat daar gebeurt, in ieder, daar kan alles, bij wijze van spreken.
En toen was de lijn weg. Ik denk dat het budget op is van tanken. Elze, goedemorgen. Elze? Hallo? Nou, Elze is eventjes beeldend kunstenaar, zie ik in mijn scherm staan. Maar die is misschien even weer aan het werk. Sharifa, een van de bellers net zei, alles kan gewoon weer open. Is het zo makkelijk of is dat weer te makkelijk gedacht?
Dat is te makkelijk gedacht. En dan maken we weer dezelfde fout als we deden afgelopen zomer. Van, jee, het gaat goed, de R is onder de 1, dus alles kan weer open. En dan een paar weken later schiet die piek zo omhoog. Mm-hmm.
Dus dat moeten we niet doen?
Nee, wat ik denk, maar dat is ook bijvoorbeeld wat ik constant ook adviseer en denk in mijn rol. Kijk naar de sectoren. Kijk niet van welke sector gaan we openen of sluiten. Maar kijk naar welke plek is het risico het hoogst om besmet te raken. Dat was toen, kan ik me goed herinneren, vorig jaar, toen met Black Friday. Toen noemden we ook de winkelstraten de corona walk-ins. Mm-hmm. Van je gaat er negatief in en je komt er positief uit. En op een gegeven moment had ze toen ook besloten om de detailhandel te sluiten. Dus kijk eerst naar welke sector. Wie kan er veilig open? Mm-hmm. Laat aan de voorkant zien dat je veilig open kan. Dat je dus coronaspecifieke maatregelen hebt op maat gemaakt. Dus van die maatregelpakketten die dus afgestemd zijn op de sector, op je eigen theater of bioscoop. Als je dat kan bewijzen.
Met externe deskundigen, dat je het vastgesteld hebt.
Juist. Ja. Als je dat aan de voordeur kan bewijzen, en dan gebruik je de handhaving om te kijken van, gaat het er wel veilig aan toe? En niet wat we een paar maanden geleden hadden, dat ik een keertje door de Jordaan liep hier in Amsterdam, en dat het super druk was in de kroegen. Maar ja, want we hebben het corona-check-app waarmee we dus naar binnen kunnen. En vervolgens ging het ook verkeerd. Dus het gaat om, ik zie dat ze constant het vanuit een andere invalshoek benaderen. Terwijl je moet kijken naar wie kan er veilig open en op welke maatregelen houden ze aan. Mm-hmm. En dan ga je dus daarop dan handhaven. En zolang je gewoon netjes aan de regels houdt, moet alles normaal open kunnen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Sharifa Zamouri, beleidsadviseur van DENK. Ze weet alles van infectieziekten. En Alina Danny Bell, voorzitter van FNV Young & United. En ook hoor je Andreas Bluem, directeur van het Groninger Museum. En we praten over ons breekijzer. Het is niet uit te leggen dat de cultuursector dicht moet blijven. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Of stem in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Meneer Bluem, ik zag vanochtend in de Volkskrant een advertentie van de Noordelijke Musea. Met daarin de tekst, beste Mark, de Noordelijke Musea. Musea zijn er klaar voor en wachten met smart op heropening. Wij weten dat cultuur gelukkig maakt en troost biedt. Jij toch ook. Wat denkt u? Is Mark Rutte, ligt hij nu huilend onder zijn bureau? Wat heeft hij nou gedaan? Och, heden, wat een foute.
Nou ja, kijk, iedereen los van de politieke kleur is toch ook trots op cultuur en gaat naar voorstellingen en heeft iets met erfgoed. En het kan toch niet zo zijn dat mensen niet geraakt zijn. Ik wil hem ook geloven dat hij echt baalt hiervan. Het doet zijn best. Maar ik denk, wie allemaal adviseert en hoe ze dat allemaal besluiten, dat weet ik niet. Nee. Maar wat ook de collega's hier van het panel voortreffelijk hebben verwoord. Kijk naar de sectoren, kijk naar de maatregelen. 400 museaatjes. Die kunnen zeker open. Dat doet niemand pijn. Integendeel, dat helpt volgens mij enorm.
Ja, er zijn ook allerlei min of meer creatieve oplossingen. Theaterzalen die zich gaan voordoen als kapperszaak. Musea die zeggen van ons hele museum gaan we nu een museumshop noemen. En dan mag je door de winkel lopen. De directeur van de Bali die zijn debatcentrum nu als kerk wil gaan registreren. Is dat nog iets van u, voor u dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid?
Ja, nou ja, onze collega's van het Drents Museum hebben gisteren even 2 uur het museum opgesteld als een demonstratie met muziek. Wij gaan woensdag gaan we een cursus graffiti organiseren, want kunstbeoefening mag. En nou ja, dat kun je eigenlijk ook het beste in een museum doen. Dus dat zijn zo van die kleine dingetjes, meer symbolisch. Ik zou het nog niet als een enorme verzetsactie noemen. Maar toch, we kunnen meer.
Ja.
En wie weet.
Ja, en dat gaat er dus ook wel gebeuren. U zegt, er zit natuurlijk ook een grote financiële component aan. Wat, het Groninger Museum, hoe houdt u het hoofd boven water?
Tot nu toe met steun van overheden en daarvoor enorme dank. Houdt ons inderdaad boven water. De reserves van veel musea zijn op, ook bij ons. Je moet ook onderscheiden tussen die hele grote musea, zoals het Rijksmuseum of het Hoogmuseum, die zeer afhankelijk zijn van toerisme. Ik denk dat het veel erger is nog. Het mag gewoon niet meer duren. En het probleem is, we willen perspectief. Hè? Als we weten, over 10 dagen ga je open, dan kunnen we plannen.
Mm-hmm. Ja.
Dat geldt natuurlijk voor de podiumkunsten in nog veel grotere mate. Het is heel lang houden we het niet meer vol.
Nee. Zit er wel een verschil in tussen musea en bijvoorbeeld theaters en bioscopen? Zegt u van ja, wij zijn heel ruim opgezet en in een bioscoop zit je misschien toch wel dichter op elkaar? Of pleit u dan ook wel voor gelijktrekking van die diverse subonderdelen van die culturele sector?
Nou, wat net ook terecht gezegd werd. In een theater kun je mensen ook op afstand houden. Je kunt ook maatregelen doen. Je kunt ook de toegang beperken, net zoals bij ons. Daar moet je zitten. Bij ons kun je rondlopen. Het is een kwestie van toegang en toezicht daarop. En dan moet het ook daar kunnen.
Ja, ik ga nog eens kijken naar onze bellers. Ik geloof dat er redelijk wat steun is voor de sector. Misschien wel meer dan de afgelopen tijd ook. Wilbert, goedemorgen.
Wel meer dan de afgelopen tijd.
Oh, Wilbert heeft zijn radio aan staan. Wilbert?
Oh, goedemorgen.
Doe je radio even uit, anders hoor ik mezelf. Dat vind ik op zich wel leuk.
Dankjewel.
Goedemorgen,
Ivan. Ik ben inderdaad oneens dat die sector nog steeds dicht is. Eerlijk gezegd, als je erop neergaat, dan is cultuur eigenlijk ook een stuk onderwijs. Humor is eigenlijk het toppunt van intelligentie. En musea spreken tot verbeelding. Kunst is eigenlijk overal om ons heen. Tot aan de microfoon waar je in spreekt. Die is eigenlijk ook een keertje ontwikkeld en uitgevonden door verbeeldingskracht.
Zeker.
Dus eigenlijk denk ik dat daarin de stelling of de maatregelen misgaan. En wat dat betreft hebben we wat verbeelding nodig.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Ik noteer een streepje bij open. Jette, we gaan zo eens proberen of Elze er is inmiddels. Ben ik wel spannend. Ben ik wel benieuwd naar Jette. Goedemorgen.
Jette? Ja, had je dat ook tegen mij?
Jazeker, zeg het maar.
Nou, ik vind dat gewoon, je moet niet alles, als we dat niet alles open doen, doen we het dan gedeeltelijk. Zeg maar maandag, woensdag, vrijdag de winkels. En dan de musea en de restaurants op dinsdag, donderdag en zaterdag.
Dat voorstel.
En dat je het gewoon eerlijker verdeelt.
Ja, iedereen een beetje ruimte daar. Ik ga dat voorstel zo meteen voorleggen. Dank voor het bellen. Even kijken. Bart, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Ik ben het ermee eens om alles open te gooien. Maar ik wil eerst alle lof aan Rutte en de jongen geven. Want als je ziet dat Rotterdam de demonstraties waar een burgemeester dan vrouw naar staat te kijken en niks aan doet. Ja, hoe moet je dan vechten om het goed te krijgen?
Ja, het is Kuipers tegenwoordig, hè?
Ja, de lange fase was hij dan. Ja, nee. Kuipers is één keertje nou geweest.
Dank voor het bellen. Tot slot nog één keer proberen. Dus Elze, goedemorgen. Nee, Elze zit gewoon in haar kunstwerk verstopt, denk ik. Die is de telefoon vergeten. Nou, helaas, een andere keer gaan we. Elze? Nee, oké. Meneer Bloem, die advertentie dus. Nou, er is volgende week dinsdag, over een week en een dag, is er weer een soort beslismoment. Hebt u daar hoop dat er dan wel iets kan gaan gebeuren?
Hopen heb ik altijd. Ik probeer niks meer te voorspellen, want het gaat toch altijd anders aflopen. Ik denk, er moet perspectief komen. De argumenten zijn voorgedragen. De lobby is nu wat sterker geworden, wat harder aan het roepen. Dus ik verwacht eigenlijk dat het goed komt.
Ja, dat zal ook wel moeten misschien. Eerst dus dat kort geding. Bent u daar voorstander van, dat gaat gebeuren?
Ik vind het sowieso goed om het even te onderzoeken, ook juridisch, wat het dan inhoudt. Dat is op zich vind ik wel interessant.
Ja. Ja. Dank voor uw aanwezigheid vandaag. Andreas Bloem, directeur van het Groninger Museum. Ik ben nog wel even benieuwd bij jullie. Waar zien jullie nou het meest naar uit als de cultuur weer open gaat? Wat ga je dan? Nou, jij zal nou...
De musicals. Ja, ik heb nog zo...
Wat staat op je lijstje nog?
Diana and Sons wil ik sowieso nog zien. Titanic wil ik nog zien. Ik heb ik nog niet gehad eigenlijk. Ja, nou ja.
Je bent wel redelijk bij op zich dus. En er wordt ook niet zoveel ontwikkeld nu, want ja, waar doe je
nee,
dat voor?
Nee, ik heb er echt een stuk of zes afgelopen paar maanden gezien. Ja, dus ik heb er veel gezien.
Tarifa, waar zie jij naar uit?
In het Joods Historisch Museum is er een expo over Andalusia en de Moren.
Mm-hmm.
En daar kijk ik heel graag naar uit, omdat mijn roots daar liggen.
Mooi. Nou, ik hoop dat het snel weer kan. Dat zou fijn zijn. Onze breekijzer dus vandaag is... Het is niet uit te leggen dat de cultuursector dicht moet blijven. Op Instagram is 77% het eens. Bij ons in de uitzending is eigenlijk iedereen het eens. 100% het eens. Je kan nog de hele dag stemmen. Maar ik merk wel dat er veel steun is voor die sector. En ja, als je ook bedenkt dat er een paar honderd musea zijn... die allemaal zeggen dat ze veilig open kunnen... is misschien ook wel gekke werk dat dat nog niet kan gebeuren. Zometeen in de tweede half uur van dit programma... gaan we praten over het nieuws van de dag. Over Groot-Brittannië. Daar willen ze veel van hun coronawetgeving afschaffen en ja, we ontkomen er niet aan. Ja, ik moet misschien eerder zeggen, this was the Voice of Holland. Komt dat programma ooit nog terug en moeten we dat eigenlijk wel willen? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Alina Denny-Bell, voorzitter van FNV Young United... en Sharifa Zamouri, beleidsadviseur van DENK. En ze weet ook alles van infectieziekten. Dat komt erg goed uit in deze tijden. We gaan praten over een van die ziekten, namelijk het coronavirus. De Britse premier Boris Johnson die pakt door... en wil veel van zijn coronawetgeving afschaffen, schrijft de Telegraph. Hij wil noodwetten wegdoen. En zo wordt het dan bijvoorbeeld niet meer wettelijk verplicht... om jezelf te isoleren bij een besmetting. Maar zijn mensen daar zelf verantwoordelijk voor? En ook als het gaat om cafégang en dergelijke. En dan zegt hij ook, joh, dat gedoe met QR-codes, negatief testen, vaccineren. We gaan ervan uit dat je zelf weet wat verstandig is. Lijkt ons het beste. Moeten wij die kant ook op gaan? Is dat uiteindelijk de enige manier om hiermee om te gaan? Sharifa?
Ik ben een voorstander van het weghalen van de noodwet. We zijn nu alweer bijna 2 jaar verder. En dat heeft ons ook niet heel erg geholpen, die noodwet. En dat kun je ook zien door de verschillende demonstraties over de wereld, maar ook in Nederland zelf. Wat betreft het loslaten van alle maatregelen. In Engeland doen ze dat omdat ze zien dat de hoeveelheid aan ziekenhuisopnames daalt. En er een plateau is ontstaan in een aantal besmettingen. Maar dan denk ik, beste UK, er is nog een hele wereld. Het kan dan misschien wel goed gaan bij jullie op de British Isles... maar als het in de rest van de wereld nog steeds niet goed gaat... als in Afrika nog steeds minder dan 10% van de zorgverleners gevaccineerd zijn... en er constant nog steeds mutaties blijven ontstaan... dan is het weer een kwestie van tijd voordat er weer een nieuwe mutant is geïntroduceerd in de samenleving en je dan weer een hele hoge besmettingsgraad krijgt. En dan ben je weer terug bij af. En dat is de trend van de afgelopen 2 jaar.
Ja, dus toch maar niet doen.
Ik ben een voorstander van het afschaffen van een noodwet... zoals die ook het dus in Nederland hebben... die vervolgens toch onze standaardwet publieke gezondheid overstijgt. En ik ben een voorstander van het invoeren van een basisset aan maatregelen... die dus constant zijn. Het informeren van mensen. Want wij zijn toch nog best wel een individualistische samenleving... waar ik van mening ben dat je bijvoorbeeld de Nederlander of de Brit sneller meekrijgt als je de verantwoordelijkheid bij hen neerlegt, zonder dwang of drang.
Ja.
En dat merk ik dus ook uit het publiekelijk debat, dat heel veel mensen zeggen, als er nou geen dwang of drang was, bijvoorbeeld met het vaccin, en er zouden dus niet allemaal regels zijn en allemaal randvoorwaarden, dan had ik het vaccin genomen. Dus daarom ben ik ook een voorstander van introduceer antropologen bijvoorbeeld in het OMT en sociologen om dan te kijken van hoe vertaal je al deze maatregelen en hoe kan dat dus dan landen bij de bevolking.
Ja. Alina, zou jij daar vertrouwen in hebben als we zeggen van... we weten, maar daar moet je mensen over gaan voorlichten. Wat is verstandig om te doen als je positief getest bent... of je kent iemand die... je bent in contact geweest met iemand die positief getest is. En we vertrouwen erop dat je dat zelf weet... in plaats van dat we overal QR-codes gaan scannen... en dingen in de gaten gaan houden en 2G, 2G plus en dat soort gedoe.
Nou ja, ik denk als we het nou in één keer afschaffen... dat het helemaal fout gaat, zoals Sharifa zegt. Ik denk dat dat echt mega onverstandig is. Ook omdat we zijn inderdaad een individualistische samenleving. Dat betekent ook dat onze sense of community... dus het zorgen voor een ander, het meeleven met een ander... een stuk lager is dan in andere culturen bijvoorbeeld. Waardoor we heel snel geneigd zijn te kiezen voor onszelf. En dat vind ik wel zorgelijk als we opeens alles loslaten. Want dat betekent echt wel dat er dingen gaan gebeuren... die we niet willen die er gaan gebeuren. En ik ben helemaal eens mee dat sociologen, antropologen... misschien zelfs historici, wat dan ook... mee moeten, of communicatieadviseurs, zeg maar... mee moeten draaien in zo'n OMT. Omdat we verder moeten kijken dan alleen volksgezondheid... op een medische kwestie, maar ook als een sociale kwestie.
Ja, ja, want het virus leeft namelijk in de mens en niet andersom.
Precies, en ik bedoel, ik ben ook mens. Nou ja, ik zit in de communicatie- en sociologie-studie. Dus het is heel gek omdat we dat al 2 jaar lang niet doen. En dat zie je ook. Mensen demonstreren. En ik denk ook, ik snap ook dat je demonstreert. Ik ben er niet altijd mee eens, maar dat is een heel andere kwestie. Maar laten we gewoon kijken naar ook de gezondheid van onze samenleving hierin. En als we gaan stoppen met maatregelen, laten we dat een plan voor maken. Laten we het gefaseerd doen. Laten we zorgen dat we hier communicatie heel sterk over is. En dat we misschien overgaan tot een, weet ik veel, dat het coronavirus mee wordt genomen in het vaccinatieprogramma.
Ja, gaat het programma. Ook.
Precies.
Ja,
dat,
gaat het ook worden.
Maar om het allemaal in één keer hopsa
weg te gooien
lijkt me, nou,
ja, maar
lijkt
dat
me
heeft,
dom.
Dat heeft Boris Johnson dus ook al eerder gedaan.
Ja.
En toen kwam die boemerang weer kaart terug in zijn gezicht. En hetzelfde zien we dus ook hier in Nederland. Maar op een of andere manier lijkt het, zijn we heel eurocentrisch bezig. We zijn alleen maar aan het kijken van hoe gaat het bij ons op het continent. En daarvoor gebruiken we dus dan de ECDC-kaarten. Oh, het gaat goed bij ons. Oh, de cijfers bij ons die gaan omlaag. De vaccinatiegraad is omhoog. In Roemenië en Hongarije gaat het nu ook omhoog. Dus alles kan dan weer open. Maar ik denk van hallo, het heet geen eurodemie, het heet een pandemie. Het is de wereld. Maar door dat eurocentrisme van ons doen wij onszelf steeds pijn.
Ja.
Want dan komt er, zoals ik al eerder zei, we introduceren weer nieuwe virusmutanten. En daarnaast is het ook een beetje een soort van middelvinger naar de rest van de wereld. Zo van, haha, wij mogen lekker alles doen. En jullie economie die mag nu lekker kapot gaan. Omdat wij dus allerlei embargo's op jullie gooien. Omdat jullie transparant zijn geweest met het delen van de wetenschap. En dan mag niemand meer naar jullie toevliegen. Dus fuck jou. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus daarom ben ik dus van, we moeten niet alleen maar kijken binnen onze eigen grenzen. Maar ook, hoe past ons plan... In de internationale context.
Ja, maar is dat denk je allemaal goed uit te leggen aan al die miljoenen tv-kijkers die je persconferenties volgen en dergelijke? Dat is best een ingewikkeld verhaal, denk ik.
Mensen zijn moe, Ivan. We zijn nu alweer 2 jaar verder. Het was vanaf de start ging het al fout.
En mag ik ook zeggen, ik ben heel blij dat Ernst Kuipers tegenwoordig daar staat. Want die persconferenties zijn 3 keer korter. Mm-hmm. Maar... hij legt het ook heel fijn uit. Ik zeg maar ook met die grafieken. Bijvoorbeeld op een gegeven moment zei hij de mentale gezondheid van jongeren. Dit is de grafiek. En je zag er ook de gemiddelde normale lijn tussen lopen. En wat ik daar zo fijn aan vond, zeg maar, is hij legt het heel concreet, heel duidelijk uit. Geen misschien dit, misschien dat. Maar dit zijn de cijfers, daarom zag ik dit. En ook wat jij zegt. Hey, we zijn geen, zeg maar, wij zijn heel erg afhankelijk van het buitenland, hè, als Nederland. Dat weten we allemaal. Laten we daar ook even naar kijken. En hoe past dat? Een visueel dingen uitleggen en kort en bondig dingen uitleggen is denk ik wel misschien de kracht van Ernst Kuipers die ik afgelopen vrijdag heb gezien.
Ja. Was jij ook blij met Kuipers, Sharifa?
Zeker. Ja, het is een arts. Hij is ook hoogleraar volgens mij. En ik ben semi-technocraat. Dus ik ben heel blij dat er op het ministerie iemand zit... met verstand van zaken, die weet waar hij... die zelf met zijn poten in de modder heeft gestaan. Ik ben daar zeker een voorstander van. En dat D66 een minister met vakkennis heeft voorgeschoven... naar voren heeft geschoven, is echt een dikke thumbs up naar D66.
Hij zei onder andere dit.
Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus.
Ook mee eens?
Ja, corona wordt endemisch. Ja. Maar dat wisten we al een hele lange tijd. Meeste virussen die dus dan leiden tot een longontsteking, die worden endemisch. Kijk bijvoorbeeld naar de Spaanse griep. Was ook begonnen als een pandemie. Vervolgens wordt het een endemie.
Allright, laten we over dat andere grote onderwerp spreken. We hebben het al even gehoord in deze uitzending. Ja, misschien wel het grootste nieuws van het afgelopen weekend. De uitzendingen en onthullingen over The Voice of Holland. En de uitzendingen zijn per direct stilgelegd. Aanleiding onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Via Boos van BNNVARA. Er is inmiddels aangifte gedaan tegen coach Ali B. En bandleider Jeroen Rietbergen die stapt op. En heeft ook bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongepast gedrag. En een van de coaches van The Voice is Anouk, de zangeres. Zij stopt ermee, want...
Het is gewoon een corrupte bende. Ik bedoel, ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie. En waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken.
Ja, Anouk is er klaar mee dus. Alina, ja, dit was een soort onschuldig entertainmentprogramma. En het is nu veranderd in een beerput van ellende die opeens open gaat. Terwijl opeens hoor je ook allemaal mensen zeggen... ja, dat wisten we toch al lang.
Het verbaast me niks eigenlijk, hoor. Ik bedoel, nou ja, er zijn al langer wel geluiden rondom de Voice geweest... omdat het niet de beste sferen daar waren achter de schermen. Dat, nou ja, dat er van alles gebeurde. En dat het, dat het zo'n plek is waar mannen seksueel misbruik hebben kunnen plegen... en ook van hun macht misbruik hebben kunnen maken. Het verbaast me gewoon niet. En... het is diep triest, ook voor de slachtoffers. Het is ook zeg maar, nou ja, we zeiden het hier al vooraf, ja, het was maar een hand op de bil. Het is een hand op de bil, dat is niet normaal. Ik word er ook heel boos van, merk ik. Maar het verbaast me weer niet. En dat vind ik nog het trieste, zeg maar. Dit ook met wat je hoorde een paar tijdje terug van Marco Bussato en de kids, zeg maar, dat ook niet helemaal snor zat of zo. Ja, het is teleurstellend, maar niet verbazingwekkend. Geen verbazing, nee.
Sharifa, waarom durven mensen als er iets gebeurt... denk je hun mond niet open te trekken?
Giftige mannencultuur. Schaamtecultuur. Maar ik wil wel deze ruimte gebruiken... mijn steun en mijn applaus en mijn trots en respect te uiten... naar degene die al hun moed bij elkaar hebben geschraapt... en zich hebben uitgesproken. En voor alle vrouwen, meisjes, jongens... iedereen die te maken krijgt met seksueel misbruik... het ligt niet aan jou, je bent niet preuts, je bent niet raar... je moet niet aan dingen meedoen. Trek je mond open, sla van je af, ga klagen. Als iemand dan zegt, nee, maar anders kun je er niet verder komen... fuck die shit. Wat is belangrijker? Jouw integriteit of om verder te komen op een corrupte manier?
Ja. En ook hierop gezegd, het wordt ook wel moeilijk gemaakt om je mond open te trekken. Ik bedoel, als we het hebben over intimidatie, als we het hebben over seksueel ongepaste dingen die gebeuren, als we het hebben over van alles en nog wat. We zitten ook wel in een samenleving waar er echt op dat jij heel snel als slachtoffer ook de dader wordt gemaakt. En daar mogen we echt wel af en toe naar kijken. Dat we het heel erg kijken als een individueel probleem... en niet als een, oh shit, daar gebeurt iets, dat mag helemaal niet. Give the victims some slack. Zorg dat ze ook gewoon goed opgevangen worden. Want dat is ook heel belangrijk.
Ja, dit gaat nu over The Voice. Er zijn ook al in het verleden verhalen geweest over Temptation Island... of Love Island, dat soort programma's... waar ook dit soort dingen plaatsvinden. Ook ja, machtsmisbruik en seksueel misbruik. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar The Voice. Nou, ik geloof dat John van de Heuvel in de Telegraaf al schreef... dat dat een flauwekul onderzoek is. Hij moet dat gewoon doen. Is dit een probleem in de media? Of is dit nog veel breder dan dit? Sharifa, wat...
Dit is een samenlevingsprobleem. Ik zie het overal. Dat giftige mannen, macho cultuur van wij mannen, we moeten alles. En dat men vrijheid ook associeert met seksualiteit op een giftige manier. Dat als je bijvoorbeeld zegt, ik wil niet aangeraakt worden. Zit niet aan mij. Ik wil geen nude pictures. Ik wil niet mijn huid laten zien. Dat meteen als negatief wordt weggezet. Dat preuts als iets negatief wordt weggezet. En dat wordt dan zo op een giftige manier tegen je gebruikt door de mannen. Maar soms ook gewoon door vrouwen. Want ik kan me dus een clip herinneren. Die zag ik gisteren, werd die getweet op Twitter. Dat Anouk zei, ja, maar soms als je dan excuse my French, omhoog moet neuken, dan moet je dat maar gewoon doen. Ja. Dus het zit zo giftig ingebakken in onze cultuur en het wordt tijd dat we daarmee doorbreken. En dat begint bij de opleiding, dat gebeurt overal, ook bij de HR. En dat als je bijvoorbeeld een klacht gaat indienen, of het nou bij de politie is of bij een manager, en die neemt je niet serieus, dat er een onafhankelijk extern bureau moet zijn die je wel serieus neemt. Want tot op de dag van vandaag worden mensen niet serieus genomen als ze klagen over hun fysieke integriteit.
Ja, en het begint ook heel vroeg. Hè. Ik bedoel, ik kan bijna elke vrouw die ik ken vragen, wanneer merk je voor het eerst dat er mannen naar je keken? Waren ze 12, 13, 14? Weet je, het begint heel vroeg voor ons vrouwen. Dat we weten dat we geseksualiseerd worden als kinderen eigenlijk al. En dat we daarna weten, onze seksualiteit is waardevol. Zeg maar, dat wordt door veel mannen gezien als iets belangrijks. Maar brengt ons ook in het nauw daarmee. Want mannen denken, ze kunnen ons aanraken. Dat ze ons kunnen nafluiten op straat. Dat zeg maar. Ik heb natuurlijk vrouwen die doen ook dingen die niet pluis zijn. Maar over het algemeen, de verhalen die ik hoor van vriendinnen, van vrouwen om me heen, van niet-mannen om me heen. Ja. Er is iets in onze maatschappij waardoor we denken
Klopt.
Dat seksueel.
Klopt.
En seksueel een recht voor je is of zo. Of iemand daarmee voor gebruikt. Terwijl dat helemaal niet zo is.
Je zei eerder slechts een hand op de bil. Dat was een opmerking die gisteren werd gemaakt op SBS6. Ik schrik me rot dat die persoon niet meteen is gekapt. Van wat? Slechts een hand op de bil? Ja. Van als iemand slechts een hand op de bil op mij zet, geloof me, ik ga een paar dagen vastzitten.
Ja. Ja. Tot slot, want we gaan zo meteen even horen van Thomas van Zel wat hij in zaken nog aan doen. Zojuist heeft Linda de Mol een statement gedeeld. Dat is 6 minuten geleden via Linda. En ze schrijft dat ze sinds een paar dagen in een verschrikkelijke nachtmerrie zit. Er zijn ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had. En waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet. Ja, het voelt een beetje een soort showbiz nieuws, maar ik deed het toch maar even een beetje, want het is inmiddels groter dan dit. Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken. Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dat dit een plekje kan krijgen. En ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten. Dank voor alle lieve en begripvolle berichten en appjes. Dat is het enige dat een beetje troost biedt als je hart gebroken is. Tot zover het statement van Linda de Mol, die het ongetwijfeld ook niet makkelijk zou hebben deze dagen.
Nee.
Oké, dan nu, zoals beloofd.
BNR breekt.
Sorry dat je hebt liet wachten. Thomas van Zel, zometeen om 12 uur. Wat ga je doen in zaken doen?
Ik ga praten met Erik Verduin. Hij is de directeur onderwijs van de NCOI, de grootste aanbieder van onderwijs, met name gericht op volwassenen. Dat betekent dat zij natuurlijk ook met Smart hebben zitten kijken naar die persconferentie waarin fysiek onderwijs weer mogelijk werd. Gaat ook wel iets betekenen over NCOI. We moeten het ook wel hebben over klachten die de afgelopen jaren zijn binnengekomen. Onder andere door onderzoeksplatform Investico aan het licht zijn gekomen. Wat is een diploma precies waard? Word je wel goed begeleid? Kost het niet stiekem heel veel meer dan je oorspronkelijk dacht? Het zijn allemaal onderwerpen die voorbij gaan komen. Het economenpanel is er. Toch nog eventjes terugkijken naar die doorrekening van die plannen van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau. De Rekenkamer die kritisch is. En dat allemaal ook nog in het licht van de inflatie die aanzienlijk hoger uitpakt dan eerder werd gedacht. Dus dat gaan we bespreken. We beginnen zo meteen met een analyse van het UWV. Komt ook nog weer voort uit die kabinetsplannen. Want wat je opschrijft moet je in principe ook wel kunnen uitvoeren. Behalve als je er de mensen niet voor hebt. Dat heeft het UWV aan het licht gebracht. Daar gaan we het over hebben in BNR Zaken doen.
BNR breekt.
Ja, dankjewel, Thomas. Dan gaan we tot slot van deze uitzending nog even kijken naar wat er trending is op de socials. Nou, natuurlijk hashtag The Voice of Holland, TVOH, net als MeToo, je begrijpt het. Ook het coronavirus houdt de gemoederen nog flink bezig. Volgens Twitter moet de hashtag lockdown eindigen en moet Rutte ook ophoepelen. Ook is er online veel steun voor de Groningers. Hashtag respect voor de Groningers, hashtag fakkeloptocht zijn trending. En het is vandaag hashtag Blue Monday, de dag waarop goede voornemens mislukken en de januari-depressie toeslaat. Nou, ik kan me voorstellen dat dat bij sommige mensen inderdaad de afgelopen dagen wel gebeurd is. Tot slot gaan we nog even kijken naar wat jullie opvissen. Gevallen zelf in het nieuws vandaag. Maar ze beginnen bij Alina. Waar wil jij het graag over hebben?
Ja, ik kom vandaag van op Oxfam. Het vermogen van de 10 rijkste mannen is verdubbeld en armoede is toegenomen tijdens de pandemie. Nou ja, heel veel meer dan dit is volgens mij weinig te zeggen. Maar het is wel echt belachelijk. Gewoon belachelijk. Dat de mensen die waarschijnlijk het geld het meest nodig hebben, het niet krijgen. Of zeg maar wel voor werken, maar onderbetaald worden. Of weet ik veel wat, zeg maar. Dit zegt genoeg, zeg maar. Mensen die werken krijgen dus niet wat ze waard zijn. Mm-hmm. En mensen die hun vermogen hebben, worden alleen maar rijker en rijker en rijker. En helpen niet per se mee om de armoede tegen te gaan die we hebben in de wereld. En ook niet in Nederland, hè?
Nee. Had je gedacht aan de pandemie dat dat zou omdraaien, dit mechanisme?
Nee, maar het is wel heel erg versneld in de pandemie. Dus dat zegt ze ook in het rapport.
Verergerd dus?
Verergerd. En wat we ook in Nederland hebben gezien is dat de pandemie heel veel van dit soort ongelijkheden enorm versterkt heeft. Dus in Nederland ook kansenongelijkheid is groter geworden. De bazen van Ahold en Unilever zijn heel veel rijker geworden, terwijl essentiële werkers in de supermarkt, om het even zo te noemen, die verdienen nog amper meer. Die verdienen zelfs nog te weinig omdat ze onder een jeugdminimumloon vallen. Dus het legt heel veel dingen bloot. En ik denk ook dat we er echt werk van moeten gaan maken hier.
En hoe? Heb je suggesties?
Betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden.
Tax the rich.
Tax the rich, exactly. Zorg gewoon dat het geld belandt bij wie ervoor gewerkt en wie het verdient. En ook laten we echt even kijken naar wat is nou een product waard, wat is nou het werk waard, in plaats van wat is nou 30 jaar de norm.
Ja, en dat dan een CEO op de eerste dag van het jaar net zoveel verdient als iemand die in een supermarkt werkt een heel jaar.
Kette, hè?
Dat is een beetje raar misschien. Sharifa, jij wil het over iets anders hebben?
Ja, dat klopt. Ik las afgelopen weekend dat het Verenigd Koninkrijk haar relaties en banden met generaal Sisi van Egypte aan het versterken is. En dat zie ik ook Europa breed en Westen breed. En dat stoort mij enorm. Generaal Sisi is een dictator die er bekend om staat dat hij mensenrechtenactivisten. Een daarvan is bijvoorbeeld mensenrechtenactivist, feminist, vrouwactivist. Houda Abdelmonem. Zij heeft zich altijd uitgesproken tegen het Egyptische regime en het regime van Sisi, hoe mensen die opkomen, advocaten, geleerden die opkomen voor mensenrechten, voor journalistieke vrijheid, zij worden op klaarlichte dag worden ontvoerd door het regime van Sisi zonder enig proces, worden ze in de gevangenis gegooid. Waarom gebruik ik het voorbeeld van Houda Abdelmonem? Zij is een prominente mensenrechtenadvocate, komt voornamelijk op voor vrouwen en de rechten voor vrouwen in Egypte. En ze staat heel erg in de spotlight. En zij zat dus toen ook bij de Human Rights Council van Egypte. En zij is natuurlijk dan een gevaar voor Sisi, want zij legt dus bloot wat hij doet. Je gaat op klaarlichte dag, Houda Abdelmonem is ontvoerd zonder enig eerlijk proces, krijgt geen medicijn, krijgt geen toegang tot zorg, krijgt geen schoon water, wordt helemaal afgeschermd, ook in de rechtbanken, ook als haar kinderen haar willen zien, wordt gepest. Waarom? Omdat zij zich uitspreekt tegen de gruweldaden van Sisi. We wijzen graag ons vingertje als het Westen naar bijvoorbeeld Rusland of China of Saudi-Arabië. Maar als het gaat om Sisi, hebben we vorig jaar onder minister Kaag destijds gewoon wapen geleverd aan Egypte, aan Sisi, waarmee hij Libië kapot bombardeert. We onderhouden relaties met Sisi en met Egypte. Iedereen is nu bijvoorbeeld nog steeds aan het praten over, ja, maar Qatar die schendt de mensenrechten, dus moeten we het WK gaan boycotten. Dus we moeten er dan druk gaan leggen op Qatar voor de mensenrechten. Maar als het gaat om Egypte, denk ik zo van, als jullie relaties willen gaan normaliseren, gebruik dan alsjeblieft, beste Nederland, beste kabinet, kom op voor deze mensen die opkomen voor vrouwenrechten, voor mensenrechten in hun eigen land, dat ze hun vrijheid krijgen. Free Houda.
En banden met Sisi, wat moet je daarmee doen? Niet doen, helemaal niet. Of wel blijven praten, je kan moeilijk. Ja.
Ik ben geen voorstander van boycotts. Mm-hmm. Want als je banden wil versterken en ook handel, dan kun je dus de mensenrechten en de situaties in dat land kun je als leverage gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ga niet Qatar boycotten, maar gebruik je diplomatieke relaties en de invloeden die je hebt om dat als leverage in te zetten, zodat die mensen dus dan vrijkomen en een eerlijk leven krijgen. En hetzelfde geldt ook voor voor tienduizenden mensenrechtenactivisten en advocaten die vastzitten in Egypte, zoals Houda Abdelmonem, omdat ze dus hun mond opentrekken naar de gruweldaden van het regime.
Ja, en vriendjes worden, dat is niet de weg.
Juist.
Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Tot slot hoorde je Sharifa Zemouri. Zij adviseert DENK op het gebied van beleid en weet alles van infectieziekten. En deze week weer coronadebat, hè? Zal weer drukke tijd zijn?
Ja.
Heel goed.
Meteen naar huis.
Heel goed. Werken dan. Alina Denny-Wel, voorzitter van FNV Young United. Dank dat je er was vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de social. Zoek maar even op BNR. Oh, Sharifa staat ook echt wel gelijk op. Ze is al bijna de deur echt uit. Zo met Hennis Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.